De titel van de preek. Wat is hierop uw antwoord? En ja, ik heb er meteen een gedachte bij zo'n vraag. Maar daar gaat het denk ik niet over. Ik heb er één keer ja op gezegd. En dan ben ik inmiddels 25 jaar verder. Maar eigenlijk is dit niet de vraag waar we vandaag een antwoord op gaan geven. Het doel van vandaag is dat we meer leren te vertrouwen op het woord van God. En ik ga dat zo verder uitleggen. Ik heb heel wat dia's meegenomen en een paar filmpjes. En ik wou met het filmpje beginnen. Dit zijn de Blue Angels, een stuntteam. En die doen allerlei manoeuvres met snelle straaljagers. Informatie vliegen, ze vliegen tegen elkaar in. Nou, dit is een voorbeeld. En wat ik zo ga laten zien is een vervolg in die demonstratie. Ik ben er zelf bij geweest, dit heb ik zelf gefilmd. En nou is aan jullie de vraag, wat verwacht je dat er gaat gebeuren? Wat verwacht je dat de demonstratie zal zijn? Dus het gaat om deze manoeuvre. Bedenk even, wat gaat hij doen? En dan komt zo het antwoord. En misschien word je verrast. Dus hier start hij opnieuw en dan zie je het resultaat. Wie had dat verwacht? Nou, er is er maar één, denk ik. En die was erbij. We hebben dat vorig jaar dit jaar in april hebben we dat zelf mogen zien. En dat is echt heel bijzonder, hè? Dit is echt. Het is geen trucage, het is niet met een of andere Photoshop of iets in elkaar gezet. Dus het is een optisch bedrog. Ze vliegen zo keurig in een bepaalde hoek achter elkaar, dat je dat niet aan ziet komen. En in één keer door de manoeuvre zie je dat het eigenlijk twee toestellen zijn. Wat wil ik hier nou mee zeggen? Dat je soms wat langer moet kijken om te zien waar het echt om gaat. En dat is ook met Gods woord. Voor de preek heb ik me voorbereid door Genesis te bestuderen. Ik wil van bril zo, want dat is heel vervelend. Ik krijg een andere bril, dan kan ik ook in de verte kijken. Ik ben al denk ik al een maand of drie bezig met Genesis 1, 2 en 3. En dat keer op keer op keer. En God laat me allemaal nieuwe dingen zien die ik voorheen nooit zag. Terwijl ik al dacht dat ik iets meer zag dan er gewoon overheen te lezen. Maar God wil je echt meer laten zien waar het om gaat. Maar dan moet je wel verder kijken, langer kijken. En heel vaak gaat het woord van de mens in tegen het woord van God. Een hele nare persoon in de geschiedenis heeft ooit gezegd: maak de leugen groot, maak het gemakkelijk, herhaal het keer op keer en uiteindelijk zal men het geloven. Dat was Adolf Hitler. En in de tijd waarin wij nu leven, zijn er best wel heel wat leugens die tegen het woord van God ingaan. Ik zal zo een stukje over de evolutieleer vertellen, wat niet helemaal klopt met, of eigenlijk helemaal niet, klopt met het woord van God. Maar waar we eigenlijk allemaal toch wel mee geconfronteerd zijn in onze opleiding. En het wordt zo overtuigend gebracht: maak de leugen groot, maak het makkelijk, herhaal het keer op keer en uiteindelijk zal men het geloven. En we worden zo bedolven onder die informatie dat het heel lastig voor ons is om te onderscheiden van, ja, is dit nou waar of is dit nou niet waar? Nou, en er zijn ook best wel wat meer leugens. En religie is een leugen. Het gaat om relatie met God. Heel veel beloften van God die in twijfel worden getrokken. En momenteel heel actueel het milieuprobleem. Van de week heb ik nog, ik ben examinator, dus ik zit met heel veel jonge mensen in de auto. En van de week nog een jonge dame die zwaar overtuigd was: over 25 jaar is de aarde er niet meer. En de wereld loopt er heel, heel sterk achteraan. Ik zeg niet dat we niet zuinig moeten zijn op wat we hebben. En dat God heeft ons aangesteld om erover te zorgen. Maar we moeten ook niet denken dat God het niet meer in de hand heeft. Wij zijn geen God. Wij gaan het niet oplossen. We moeten het overlaten aan hem. We moeten vertrouwen hebben in hem. Maar het is een grote leugen. Heel veel van die leugens zijn zo geaccepteerd dat het voor ons soms moeilijk is om te zeggen, ja, maar Gods waarheid zegt, want dan komen we soms nog zelfs in de problemen. En tegelijkertijd is het heel belangrijk om Gods woord voor 100% te kunnen vertrouwen. En dat begint eigenlijk al bij de eerste 10 woorden in de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En als je daar de evolutietheorie tegenover zet, want er zijn eigenlijk maar 2 manieren waardoor de schepping tot stand kan zijn gebracht. Ik weet er niet meer. Of God heeft het gedaan, of het is vanzelf gegaan door evolutie. En de Bijbel zegt dat in het begin, toen de tijd begon te tikken, daarvoor was er geen tijd. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En je kunt dus daaruit al heel wat conclusies trekken. Er was geen tijd voor dit begin. God deed het. En hij schiep de hemel en de aarde op hetzelfde moment. Wat zegt de evolutietheorie? Het heelal is 13,7 miljard jaar oud. De aarde is 4,6 miljard jaar oud. Alleen al op dat feit kun je zeggen, het strookt niet met elkaar. Ergens zit er iemand fout. Nou, de andere manier is de evolutietheorie van Darwin. Eigenlijk Darwin heeft dat gestart. Ik heb het filmpje al eerder laten zien rechtsboven. Darwin denkt dat we van de apen afstammen. En een andere optie zou kunnen zijn dat je het mixt met elkaar. Dat je zegt, nou, het woord van God klopt. De evolutietheorie klopt ook. En we proberen daar samen wat van te maken. Over de evolutietheorie, daar schoot ik langs. Er is een filmpje van meneer Dawkins. Dawkins is een geleerde, een atheïst. En die is uitgesproken tegen God. Ik weet niet, kent iemand Dawkins? Ja. Hij schrijft boeken. Hoeveel moeite doe je, hè, om aan te tonen dat God niet bestaat? Gaat in debat met christenen. En het filmpje wat ik wil laten zien is deze, waarin hij in debat gaat met een kardinaal, George Pell. Even kijken dat hij start. Ik hoop dat hij nu start. En verklaart
of course it's counterintuitive that you can get something from nothing. Of course common sense doesn't allow you to get something from nothing. That's why it's interesting. It's got to be interesting in order to give rise to the universe at all. Something pretty mysterious had to give rise to the origin of the universe. Which exactly what's meant by nothing, but whatever it is, it's very, very simple. And why is that funny?
Well, I think it's a bit funny to be trying to define nothing.
Het is echt ongelooflijk, hè, wat je kunt geloven. Dat iets, of dat niets iets is. Ik heb nog een aantal interviews, dat zal ik niet laten zien, maar dat gaat erover dat hij zelfs beweert van, oké, het mogelijk intelligentie heeft het hier allemaal op aarde voor elkaar gekregen. Maar dat is buitenaards en het is zeker niet God. Hij wil best geloven in intelligentie, in intelligent design. Maar God zal het niet zijn, het moeten dan buitenaardse wezens zijn. Ja, bizar. Een quote van Frank Sindler. En hij is wat lastig, maar er staat: het meest verwoestende dat de biologie het christendom heeft aangedaan was de ontdekking van de biologische evolutie. Zij zijn ervan overtuigd dat Adam en Eva nooit echte mensen waren. En daarmee is de centrale mythe van het christendom vernietigd. Dus als Adam en Eva niet bestaan hebben, is er geen christendom. Dus als Adam en Eva nooit bestaan hebben, dan was er ook nooit erfzonde. Als er nooit erfzonde is geweest, is er geen redding nodig. Als er geen redding nodig is, is er geen redder nodig. Hoe? Dit is iemand die staat voor het atheïsme. Hij heeft het door. En hij probeert, samen met een heleboel andere mensen, de wereld ervan overtuigen, er is geen God en we hebben Jezus echt niet nodig. En eigenlijk heeft hij met deze bewering heeft hij 100% gelijk. Als het zo is dat Adam en Eva nooit echte mensen waren, hebben wij Jezus niet nodig. Dus aan ons de taak van, ja, is het waar, is het niet waar? Nou, wat gelooft Nederland? In Nederland gelooft 77% dat evolutie waar is. Van de christenen in Nederland gelooft 68% dit plaatje. Dat God evolutie gebruikt heeft om zijn schepping tot stand te brengen. 60% van de christenen gelooft dat Genesis 1, hè, in het begin schiep God de hemel en de aarde, dat het niet waar gebeurd is. 60% van de christenen. 38% van de christenen gelooft dat we van aap afstammen. Ik vind dat best schokkend, hè, omdat we Gods waarheid erover hebben. Dit is het plaatje wat ze in de evolutie geloven. Hè, dat we eigenlijk van een eenvoudige aap steeds verder geëvolueerd zijn. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. En uiteindelijk komen we uit bij de moderne mens. En als je dit herhaalt zich, dat filmpje, dan moet je eigenlijk eens opletten wat er gebeurt. Het is een hele discriminerende, wetenschap, hè? Maar dat gaat van gekleurd naar uiteindelijk de hoogste vorm zogenaamd, naar een blanke persoon. Als je kijkt naar het oog, wij hebben oogwit als mensen, maar het begint bij zwarte ogen. En zo worden we voor de gek gehouden. Dit zijn plaatjes die zijn gereconstrueerd naar wat ze gevonden hebben, botjes. Er is nog nooit een oog gefossiliseerd. Maar je ziet dat ze allemaal witte ogen, het oogwitte. En dat hebben apen niet. Nou, het is een enorme studie heb ik ontdekt van wat er allemaal gevonden is en hoe ze het allemaal genoemd hebben. En wat ze ervan vonden van, is het nou een tussenvorm van aap naar mens? Heb ik gewoon in die tijd hebben ze het gevonden, zo een beetje chronologisch. Dus het is niet de volgorde die ze aanhouden van aap naar mens, maar wanneer is het gevonden? Neandertalers bleek gewoon een mens te zijn. Die persoon hebben ze Cro-Magnon-man genoemd, bleek gewoon een mens te zijn. Hier Java-man. Dit is interessant. Dit ligt in Leiden in Naturalis. Er wordt gepresenteerd als een tussenvorm, als een van de bewijzen dat we van de apen afstammen. Ze hebben daar een pop van gemaakt, die linksonder, dus een foto van die pop. En dat hebben ze gereconstrueerd uit een dijbeen en 3 tanden. En die meneer die het gevonden had, was een Nederlander. En die had ook een stuk schedel, maar dat bleek van een aap te zijn. Heidelbergman, gewone mens. Ik zet er even snel doorheen hoor. Piltdown man. Ze bedenken dus wat. Hè, die schedel kun je nog zeggen, nou, daar kun je dan nog een gezicht van maken. Maar hele plaatjes komen erbij. Hè. Er is alleen maar 1 schedel gevonden. Een tand gevonden. Het bovenste plaatje van eigenlijk een jagersfamilie die op jacht is. En dat bleek van een wild varken te zijn, die tand. Maar het is heel lang als een bewijs aangevoerd voor de evolutie. Rhodesian man, gewoon een mens. Australopithecus. Je kijkt naar die schedel boven en als je kijkt naar wat die meneer in zijn hand heeft, hè, dat stukje schedel, dan zie je hoe klein dat is. Het gaat gewoon over apen, maar hij wordt wel gepresenteerd links, rechtop lopend, een intelligente uitdrukking en weer oogwit. Pygmyman, dat is niet eens meer bewijsbaar, het is allemaal verloren gegaan. Hier weer een onderkaak, en daar maken ze een hele reconstructie van. En het bleek gewoon een baviaan te zijn die nog steeds voorkomt in Ethiopië. Nou, hier ook opnieuw een reconstructie alleen uit de schedel. Handyman, ook opnieuw weer witte ogen. Blijkt gewoon een aap te zijn. En weer witte ogen, een nadenkende persoon. Ik heb er een heleboel. Lucy, wie heeft er wel eens van Lucy gehoord? Lucy, ja, oké. Okay. Dit is één van de vondsten waarom het een waar verhaal zou zijn. Linksboven de bordjes die ze gevonden hebben. Het is nog geen 23% van een volledig skelet. Ze wordt opnieuw afgebeeld, oogwit, nadenkend, rechtopstaand. Maar als je kijkt naar de schedel van Lucy, alleen die donker gekleurde vlakken, dus rechts Lucy, die stukjes zijn gevonden. De rest hebben ze erbij verzonnen, bijbedacht. En links van een bonobo, dat is gewoon een aap. Kijk hoe dat op elkaar past. Ja? Die bonobo die bestaat nog steeds. Alleen het wordt gepresenteerd als een waarheid. Het bekken, dat lag in stukjes. Ze waren ervan overtuigd. Dit moet een voorloper van de mens geweest zijn. Moet rechtop gelopen hebben. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben met een apparaatje de boel zo gemoduleerd. Dat het bekken onder een bepaalde hoek kwam te staan. Zodat die rechtop kon lopen. En zo word je voor de gek gehouden. Ja, hier een heel klein stukje schedel gevonden. Er wordt linksonder een heel plaatje gemaakt. Van de familie aan het jagen is. Allemaal onzin. Je ziet hoeveel er zijn, hè? Ook een familie linksonder uit een stukje kaak. Een hele familie reconstrueren. Maar we worden bedolven door die informatie. Regelmatig krijgen we in de kranten en via het nieuws nieuwe vondst, het bewijs. Ja, hier, je ziet hoe klein die hand eigenlijk is. Nou, dit laat een beetje zien. Ook in de films, de Rise of the Planet of the Apes, dan heb je een hoofdrolspeler, Caesar. Dat is een mens, aap, mens. En dan zie je hoe we eigenlijk die informatie krijgen van het kan maar zo. Hè? En natuurlijk is dat een fantasiefilm, maar het is wel weer een toevoeging aan wat je eigenlijk al op school hebt gehoord over wat er dan waar zou moeten zijn. Reconstructie van de schedel. En het is maar net de kunstenaar wat hij ervan maakt. Hè? Onder zie je een heel ander gezichtsvorm krijgt dan bovenaan. Nou, dan zeggen ze ook nog dat de mens toch voor 98% het DNA heeft van een chimpansee. De meeste van ons hebben dat denk ik ook wel eens gehoord. Dat we daar erg veel op moeten lijken. Maar hoe komen ze daar nou aan? Die blokjes die niet ingekleurd zijn, die stemmen niet overeen. Dus de bovenkant is DNA van de mens, onderkant van de chimpansee. Alleen de mens heeft dat wel, de chimpansee heeft dat niet. Wat doen we dan? Dat tellen we niet mee. En dan kijken we alleen naar de verschillen die er zijn, hè? Dus die oranje gekleurde blokjes. Maar als je het wel meetelt, wat natuurlijk goed is, want het is wel informatie waar een mens uit bestaat, waaruit hij is opgebouwd, dan heb je eigenlijk maar maximaal 70% wat gelijk is, mens en chimpansee. Er zijn 450 miljoen verschillen. Maar dat vertellen ze er niet bij. Als je die eerste methode zou toepassen, mens, banaan, dan zijn we voor 50% gelijk aan een banaan. Dit zijn allemaal leuke weetjes en die laten in mijn beleving zien, het is onzin. Captive theory. Tussen Genesis 1 en Genesis 1-2, een heleboel mensen die proberen dat in te passen van, oké, ja, maar die evolutie is toch wel heel erg geloofwaardig. Maar ja, we hebben het woord van God. En dan proberen ze tussen Genesis 1-1 en Genesis 1-2, proberen ze de evolutietheorie in te passen. Van ja, maar er is een beschaving geweest en die heeft zich ontwikkeld, maar die is weggedaan. God was er klaar mee en opnieuw begonnen in Genesis 1-2. En waar komt dat, die theorie nou eigenlijk vandaan? Die komt uit Genesis 1:28. Er staat in het Engels een woordje replenish. Dat God tegen de mens zegt, in het Nederlands staat het gelukkig goed, vervul de aarde, vul de aarde. In het Engels staat er hervul de aarde. En dat is een vertaalfout. Het woord betekent in 1611, toen de King James vertaling werd geschreven, betekent het vullen. En wat is het, 40 jaar later betekent het in één keer hervullen. Dus toen ging men ervan uit, hé, als je zegt hervullen, dan was er dus blijkbaar al een vullen geweest. Dat is blijkbaar weg. En ze hebben een eeuw terug met Darwin, hebben ze ontdekt van evolutietheorie. Nou, dan wordt er waarschijnlijk bedoeld dat er iets geweest is voor de huidige schepping. Nou, het is nergens op gebaseerd feitelijk. En wat zegt de Bijbel nou? En dan komen we eigenlijk waar ik het echt over wil hebben. Dat God zegt, of eigenlijk Jezus zegt, uw woord God, dat is de waarheid. God kan niet liegen. Als er één woord in de Bijbel staat, wat God voor ons heeft, hè, want er staan meerdere dingen in de Bijbel. De dingen zijn waar opgeschreven, maar niet alles is waar. In de zin van, hè, je kan niet zeggen van wat voor Judas gold, van hij ging heen en hij verhing zich, dat wij dat ook moeten doen. Dat is geen waarheid voor ons. Maar als God zijn waarheid aan ons mededeelt, dan kan er geen woord niet waar zijn. Als dat zo zou zijn, dan kun je de Bijbel niet vertrouwen. Want jij weet niet welk woord het is. Dus alle woorden van God moeten kloppen. En dan zegt God ook, je moet het niet zomaar aannemen, je moet niet zomaar op één tekst gaan staan. Er moeten meerdere teksten van verschillende kanten zijn. En je moet niet een heel dogma bouwen op één tekst. Daarom zegt God, op de verklaring van twee getuigen van drie zal iedere zaak vaststaan. En zelfs die tekst bevestigt hij met meerdere teksten. De verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan. De verklaring van twee getuigen van drie zal elke zaak. Dus zelfs dat bevestigt hij. Als we nou kijken naar Gods waarheid tegenover de evolutietheorie. Dan staat er in het begin van de tijd, schiep God de hemel en de aarde. En dan heeft hij over de eerste dag, de tweede dag enzovoort. En er is maar één keer de eerste dag. Eén keer. In de hele geschiedenis. Zelfs verderop, Genesis 2:7, zegt de Bijbel, de Heere God vormde de mens uit het stof van de aardbodem. Niet door gebruikmaking van evolutietheorie van aap naar mens, maar uit het stof van de aardbodem. In 1 Korinthe, de eerste mens is uit de aarde stoffelijk. Dus de Bijbel bevestigt zichzelf. En Jezus zelf zei, vanaf het begin van de schepping, het allereerste begin, heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Zij laat op meerdere plekken zien in de Bijbel dat God de mens heeft gemaakt uit de stof van de aarde. En nou is het heel mooi dat we hebben, uit alle informatie die we hebben, hebben we een foto kunnen reconstrueren. Een babyfoto van Adam en Eva. Even voorlezen hoe dat gedaan is. Uit het fossiele bestand van de gevonden voorouders in het gebied rondom Israël is uit de verzamelde data een digitaal bestand gemaakt, waar paleontologische gegevens in een rekenkundig model zijn verwerkt. En met behulp van differentiaalvergelijkingen is een geologisch algoritme ontworpen om een kunstmatig beeld te destilleren van hoe Adam en Eva eruit gezien hebben. Onzin, we hebben een beetje een grapje tussen. Een hoopje aarde en de rib waar Eva uit. De rib is trouwens een leuk verhaal, want er is maar één bot in al de 260 botten die we hebben als mens, die weer aangroeit. Dus je moet niet gaan zoeken bij de mannen of er misschien een rib mist, want God wist, die groeit weer aan. De wetenschap bevestigt keer op keer Gods woord. Als ze maar willen zien dat God aan het werk is geweest. Een hele leuke, ik zal er niet heel veel over vertellen, want er is heel veel over te zeggen. Maar in elke cel zit een kern, daar zitten chromosomen in, X en Y'tjes. En nou, elke cel heeft DNA en daar wordt de DNA is gewoon eigenlijk de handleiding. Hoe word jij? Hoe zie je eruit en wie word jij? En dan zit er in die cel zitten mitochondria. En die worden doorgegeven door de moeder. Aan zoon en aan dochter. En daar zitten 16.000 bazenparen in tegenover de gewone DNA. Dat is 3 miljoen. Dus iets meer. Ik weet er niet alles van, maar ik heb het me uit laten leggen. En in die mitochondria, dus dat zit in de cel, zit DNA, een heel klein stukje. En dat is onveranderlijk. En wat heeft de wetenschap nou ontdekt? Dat we allemaal op de hele wereld één mama hebben. Dat is interessant, of niet? Alleen zij leggen het dan weer uit van ja, er zijn wel heel veel andere mama's geweest, maar die zijn uitgestorven. En wij weten beter. Nou, dat geldt ook voor, hebben ze ook al uitgevonden. Het is vrij recent hoor, het bestaat nog maar 20 jaar of zo, die ontdekking. De X en de eitjes, de XY hè, in het 23e chromosoom, dan word je een mannetje, heb je XX een mooi vrouwtje. En ze hebben dus ontdekt dat in dat eideel ook DNA zit en opnieuw, dat wordt van vader op zoon doorgegeven, is er ontdekt, we hebben allemaal één papa. Dat is interessant, hè? En nou zegt de Bijbel dat alles is naar zijn soort bedacht. Hè? God heeft alles naar zijn soort geschapen. Behalve de mens. God zegt in Genesis 1:26 dat een droot, laten we mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En niet een soort. We zijn geen diersoort. Soorten kun je onderling kruisen en er komen rassen uit. Maar de mens is niet met een diersoort te kruisen. Dus opnieuw, eigenlijk de wetenschap bevestigt Gods woord. De wetenschap is geen bewijs voor Gods woord. En allemaal één soort waar het mee begint en dan kun je verschillende rassen uitkweken. Nu komen we op het punt van wat is hierop uw antwoord. Genesis 3:1-6. De slang nu was het listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw antwoordde hem, van de vrucht van de boom in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom in het midden die in de hof in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten, hem niet aanraken, anders sterft u. Opnieuw zegt de slang, de tegenstander, u zult niet sterven. Hij trekt de boel in twijfel. God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en dat u als God zult zijn, kennend goed en kwaad. En nu blijft het antwoord van Eva uit. Ze laat zich overtuigen door de schoonheid van de vrucht. En het is wel heel aantrekkelijk om zonder God verder te gaan. En ze eet ervan. En dan geeft ze ook de man. En eigenlijk maakt ze hem medeplichtig. In de zin van, hij kan hier wel niks meer inbrengen van, dat had je niet moeten doen. Want hij is in één keer medeplichtig geworden. Dan kijken we naar het Nieuwe Testament. Eigenlijk een beetje een soortgelijke situatie waarin Jezus verzocht wordt. Jezus, de tweede Adam. Jezus werd weggeleid door de geest naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen, 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. En Jezus antwoordde, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Wat is nou interessant hieraan, vind ik, is dat hij helemaal niet op de vraag inging om zich te bewijzen dat hij de zoon van God was. En Jezus hoefde de duivel helemaal niets te bewijzen. Hij wist wie hij was. En hij antwoordde met er staat geschreven. Maar de duivel is nog niet klaar. Die denkt, ja, zo makkelijk kom je er niet vanaf. En neemt hem mee naar de heilige stad, zet hem op de hoogste gedeelte van de tempel. Zei tegen Jezus, als u de zoon van God bent, dus opnieuw weer, hè, bewijs het maar. Werp uzelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven. En dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zegt tegen hem, er staat eveneens geschreven. Zij slaat hem om zijn oren met het woord van God. U zult de Heere uw God niet verzoeken. Maar opnieuw geeft de duivel niet op. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. En dat is, Jezus kwam met een doel. Hè? Die moest de heerschappij onder andere terugkrijgen over de aarde. Jezus zei tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan. Dus één keer versloeg Eva de duivel. Maar toen die opnieuw kwam, had ze geen antwoord meer. En Jezus, die blijft maar antwoord geven, totdat hij weggaat. Nou, zo geldt dat ook voor ons. Dan heb ik een paar teksten over gered zijn en over de zekerheid hebben van, ja, ben ik nog wel een kind van God? En dan vind ik dat leuk om dat misschien even uit te beelden. Jij bent een hele goede persoon ervoor, Arnoud. Een paar teksten. Kom even hier. Dan mag je er één kiezen. Waarvan jij zegt, die spreekt me aan. Kies er maar één uit. Dan weet ik dat ik gered ben. Heb je er één gevonden? De bovenste. Johannes 6, 47. Ze zijn allemaal mooi. Nou, leg hem op de grond. Wie is er niet zo heel groot? Jij bent niet zo heel groot. Kom, ga er eens op staan. Nee, Arnoud, op die tekst, want daar ga je op staan. Ja, je kan er eigenlijk maar met één voet op staan, vind ik. Dus je moet een beetje balanceren. Ga eens op één voet staan. Ja. En nou ga jij hem. Je bent even de tegenstander. Hoeveel moeite kost het om Arnoud een beetje uit zijn evenwicht te brengen? Ja? Ja, doe maar. Twee en drie getuigen, daar hadden we het net over. En nu stond hij dus op één tekst. En wat we wel eens ervaren, even blijven staan hoor, is dat soms dan krijgen we een aanraking van God. Man, geweldig, ik ben genezen of je hebt de zekerheid of iets dergelijks. En dan, wat de duivel bij Jezus deed, komt hij opnieuw. En dan, heb je dan nog steeds een antwoord? Heb je dan voldoende om te blijven staan? Nou, zoek er nog één uit. De pak de tweede. 2 Korinthe. Ja, precies. Ja, ja. Dan gaan we op twee teksten staan. Ja, doe maar. Ja, maar zo kan het ook. Kijk, hij pakt je op je zwakke punt, hè? Pak je nooit op je sterke kant. De duivel pakt je altijd op je zwakke kant. Dus hij weet, dit is prachtig, hè? Hij weet jouw zwakke kant. Hij zal je nooit aanvallen op waar je heel goed in bent. Hij pakt je juist waar je zwak bent. Waar pakte die Jezus? Hij had honger. 40 dagen vasten. Dat doet wat met je. Maar hij ging hem niet op punten aanvallen waar hij heel sterk was. Juist die behoefte van, ik moet nu brood hebben, ik moet nu stevig worden. Daar pakte hij op. John. Nou, je pakt er gewoon één. Jij weet deze en misschien weet je er nog wel een paar. Je hebt er twee. Je weet twee van die teksten. Waarom Arnoud zeker moet weten dat hij vertrouwen kan hebben in Gods woord, ik ben gered. Dus jij kunt op twee teksten, je hoeft ze niet op de grond te leggen, maar je staat al met twee, je hebt toch niet meer om op de grond te staan. Nou ga je Arnoud helpen, ja, om overeind te blijven. Dus jij helpt Arnoud te blijven staan. Snap je?
Ja.
Dus we hebben twee teksten erbij gepakt.
En dat ga ik
hem... Jij gaat hem helpen. En nou gaat proberen de tegenstander om Arnoud uit zijn balans te krijgen. Dus jij zorgt dat de tegenstander Arnoud niet uit zijn balans... Dankjewel. Is het punt gemaakt?
Ik dacht dat ik die teksten over.
Ja, dat had ook gekund.
Halleluja.
Ja. Dankjewel. Wat ik hiermee wil zeggen is dat zorg dat je kan blijven staan. De Bijbel zegt dat Jezus onze rots en op dat fundament moeten we bouwen. Ja. En zorg dat als je met iets te kampen hebt in het leven, dat het niet meer je zwakte is, maar dat je er sterk in wordt. En zorg dat je dan de Bijbel bestudeert op dat punt en dat je groeit, dat je volwassen wordt in geloof en dat je kan blijven staan als de tegenstander komt. En als je beseft, ik wankel een beetje, dan vraag je hulp. Dan zeg je, kom, want ik zit nu zo zwaar in de penarie. Er zijn mensen die hebben last van ziekte, last van pijn. En pijn is zo aanwezig en is het zo moeilijk om te blijven staan. En dan hebben we elkaar nodig. Want samen zijn we het lichaam van Christus. En dan is het soms nodig dat je boven je schaamte uitgaat. Zeg, joh, ik heb je nodig, kom me helpen. En dan lijk ik misschien wel die man van God. Maar ook ik heb die hulp nodig. En sta met mij stevig. Hou die tegenstander tegen. Schaam je niet om je naar je broeders en zusters open te stellen van, ik schiet tekort. En pijn kan zo nadrukkelijk aanwezig zijn, dat het soms heel moeilijk is om alleen te blijven staan. Maar we moeten ook naar elkaar kijken. Als we zien dat er iemand het moeilijk heeft, dat je naar die ander toe gaat, joh, ik weet wat de waarheid is over jouw leven. En dan elkaar helpen daarin. Nou, dat gaat... Ik heb nog meer teksten, maar dat... Het is niet per se om dat allemaal aan te roeren, maar over genezing. Zie het woord van God. God wil het doen, God kan het doen en God zal het doen. En zorg dat je dat soort teksten paraat hebt als je wordt aangevallen. En dan kun je zeggen, wat is hier op je antwoord? Dat je zegt, er staat geschreven. Amen.